Daarna openen we de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. In de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome. En lezen daaruit hoofdstuk 4.
Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende, zalig zijn zij, welker ongerechtigheden vergeven zijn, en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man, welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis, of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. En hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend. Opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar ook die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, welke in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de belofte is er niet gedaan. Want de wet werkt toren, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is ze uit het geloof, opdat ze naar genade zij, ten einde de belofte vast zal zijn, de al den zade, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, voor hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn, alsof ze waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft, dat hij zou worden een vader van vele volken, volgens hetgeen gezegd was, alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaar oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer, en ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het toegerekend zal worden, namelijk diegenen die geloven in hem, die Jezus onze Heere uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.
Gemeente, op deze eerste zondag na Pasen houden wij, om zo te zeggen, nog wat nabetrachting op het verkondigde evangelie van Christus' opstanding. En de tekst voor de prediking van morgen vindt u in het gelezen schriftgedeelte Romeinen 4, vers 23 tot en met 25. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk degenen die geloven in hem, die Jezus onze Here uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Gemeente, daar was het een catechisant die vroeg: was het nou eigenlijk wel nodig dat het ook nog Pasen werd? Misschien zegt u in eerste instantie: wat een vreemde vraag, maar aan de ene kant zat er wel een bepaalde bedoeling achter die het minder vreemd maakt, want al doorpratend ging het erom. Kijk, het was al Goede Vrijdag geweest, en wat is Goede Vrijdag, jongens en meisjes? Dat noemen we altijd de betaaldag van de kerk. Op die dag was de Heere Jezus, na aan het kruis gehangen te hebben, gestorven en begraven. Alles wat er gedaan moest worden voor de betaling van de zonde was geschied, want dat had de Heere Jezus er ook nog bij gezegd: het is volbracht. Waarom dan ook nog Pasen? Hebben we aan nog meer behoefte dan aan de betaaldag? Toch bij nader inzien zou het natuurlijk ook wel een beetje een egoïstische vraag kunnen zijn. Het is toch voor de Heere Jezus om te beginnen een heel belangrijke dag in zijn leven geweest, toen hij opgewekt werd uit het graf en toen Psalm 21 in vervulling ging: hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, en gij hebt het hem gegeven, en nu is zijn roem en zijn glorie groot gemaakt. Dat is voor de Heere Jezus een dag van overwinning en van blijdschap geworden. En we gunnen dat de Heere Jezus toch wel, gemeente. We hadden toch niet gewild dat hij in het graf gebleven zou zijn, en onze schuld is nou eenmaal afbetaald, dus dan doet het er verder niet toe hoe het met hem gaat, want wij zijn van de zonde verlost. We gunnen hem toch zijn kroon en zijn troon. Maar vervolgens is Pasen niet alleen van belang voor hem. De opstanding van de Heere Jezus uit de doden is ook onmisbaar voor ons. Want nu is er niet alleen maar betaald voor de zonde, maar is er ook een levende zaligmaker die in staat is om wat hij verdiend heeft uit te laten delen aan zondaren. Dus twee dingen, en die hebben we allebei nodig, kinderen: betaling en daadwerkelijke bevrijding. Denk bijvoorbeeld aan de gedenkdagen die deze week nog voor ons liggen. Als elk jaar is er op 4 en 5 mei eerst dodenherdenking en daarna bevrijdingsdag. Nou, ik heb nog nooit iemand ontmoet die vroeg van: zullen we 5 mei nou maar overslaan? Want we hebben 4 mei toch ook wel gevierd. Herdacht. De mensen die het offer van hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Gemeente, dan gaat 5 mei daar eigenlijk nog bovenuit. Want het ging toch uiteindelijk niet om die offers op zichzelf. Het ging erom dat er weer een volk in vrijheid zou leven. Gemeente, zo is er ook nuttigheid te vinden in de opstanding van Christus. En als u onze tekstwoorden op u laat inwerken, het eind van Romeinen 4, dan ziet u dat daarover die beide dingen wordt gesproken: overgeleverd om onze zonde, dat is Goede Vrijdag, opgewekt om onze rechtvaardigmaking, dat is Pasen. Maar dan gaan we vooral luisteren, want daar legt Paulus bijzonder ook de nadruk op dat laatste. Daar zegt hij in vers 24 ook al iets over. Het nut van Pasen, dat is ook het thema voor de prediking van morgen. Het nut van Pasen. Dat nut is er in de eerste plaats dankzij de Vader, in de tweede plaats dankzij de Zoon, in de derde plaats dankzij de Heilige Geest. Het nut van Pasen, dat is er dankzij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Gemeente, u is Romeinen 4 voorgelezen. En het kan best zijn dat er kinderen in de kerk zijn of mensen, jonge mensen die zeggen, nou, ik vond het best wel moeilijk te volgen, dominee. En dat heb ik wel eens vaker als er iets uit de brieven van Paulus wordt voorgelezen. Paulus heeft, dat heeft Petrus al gezegd, niet de meest toegankelijke schrijfstijl, al is die geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar die zegt de dingen soms zo diep en ook wel een beetje moeilijk misschien, lange zinnen. Maar laten we toch proberen om biddend om die verlichting met de Heilige Geest te vatten waar het om ging. Want wat we gelezen hebben, dat behoort wel tot de meest kernachtige en de meest wezenlijke zaken uit het evangelie. Je kan dat van heel dat gedeelte zeggen, vanaf Romeinen 3 tot en met Romeinen 8. We hopen in de komende weken nog wel vaker uit dat gedeelte wat te horen als de Heer het geeft. Maar daar worden dingen door de apostel gepredikt, gemeente. Dat gaat zo diep, omdat het over de kern gaat waar het in ons leven om moet gaan. Daarom bent u op aarde. Daarom ben je vandaag in de kerk. Het gaat over het evangelie van Gods genade in Christus. Het gaat over het geloof waardoor je alleen maar kunt delen in die genade. Het gaat over die vrije genade waarbij het helemaal niet gaat over mijn werk en over mijn inbreng. Nee, ik moet leren steunen op Jezus Christus en dien gekruisigd en op niemand anders. U kent het slotgedeelte uit Romeinen 3. We hopen dat vanavond trouwens ook nog te lezen in de tweede dienst. Gedeelte waar Paulus zo heel kernachtig de rechtvaardiging van de goddeloze alleen door het geloof predikt. Nou, weet u wat Paulus vervolgens hier in dit hoofdstuk doet? Iets wat alle dominees wel eens doen. Als je nou iets belangrijks wil uitleggen aan de mensen, dan gebruik je een voorbeeld. Dat spreekt aan, dan zie je iets voor je. Dat onthouden de kinderen ook makkelijker. Nou, dat doet Paulus in Romeinen 4 ook. Hij heeft het over de rechtvaardiging zonder de werken der wet gehad. Hij zegt, mag ik nou eens een voorbeeld noemen? Abraham. Ook al om te bewijzen dat die rechtvaardigheid door het geloof alleen zonder de werken van de wet niet een nieuwigheid is, want dat is iets wat de apostel wel wordt verweten. Jij breekt onze zeden en onze godsdienstige dingen af, want jij predikt iets dat is nog nooit gehoord, dat is helemaal nieuw. We hadden de wet van Mozes en nou zeg je dat heel die wet niet meer van belang is. Nee, zegt Paulus, wat ik in mijn evangelie naar voren breng, dat is zo oud als het paradijs zelf. Dat is nog ouder dan de afkondiging van die wet van Mozes. Denk maar aan Abraham, die leefde lang voor de Sinaï. En die man moest het net zo goed hebben van vrije genade als u en ik. Hij moest het ook hebben van de toerekening van de gerechtigheid. Niet omdat hij beter was dan een ander, maar door het geloof. Dat is een zaak, gemeente. U is dat misschien al wel opgevallen bij het luisteren naar Romeinen 4. Maar dat komt als een mokerslag elke keer weer terug. Dat datgene wat Abraham aan gerechtigheid heeft gehad, dat God hem aanzag en dat hij hem als een rechtvaardige aanzag, dat hem dat te beurt gevallen is, niet omdat hij het verdiende, maar door toerekening. Dat woord zult u vandaag nog vaker horen, want dat draait het vanavond in artikel 22 ook om. Heel de zondag 1 mei vandaag draait om het woord toerekening. Wat is het evangelie? Ik verdien niks, maar mij wordt iets van een ander toegerekend. Dat God naar recht mij niet wil schuldig keuren vanwege die ander, vanwege Christus. Nou gemeente, dat voorbeeld van Abraham, waar het hele hoofdstuk eigenlijk over gaat, mag ik het met eerbied zeggen, dat parkeren wij nu even. We komen daar straks in het derde punt van de preek op terug. Maar we gaan nou eerst letten op de afloop van het hoofdstuk. Wat doet Paulus als hij dan aan het laatste stukje toekomt, onze tekst? Nou, dan zet hij ons dus weer eens een keer neer bij een open graf. Dat graf waar u afgelopen zondag en maandag ook bij gezet bent, in de hof van Jozef, het graf van de Heere Jezus. Het is trouwens de tweede keer al dat Paulus over een dood en over graf gaat spreken in dit hoofdstuk, want dan halverwege in vers 17 heeft hij het ook al gehad over God die de doden levend maakt. Ziet u dat? Abraham geloofde ook al in de opstanding der doden, zegt Paulus. Dat is niet iets van na de opstanding van Jezus. Nee, die man die toen geloofd heeft, die heeft daar ook al op vertrouwd. God die de doden kan levend maken. Wat bedoelt Paulus daar trouwens mee als Abraham daarin geloofd heeft? Nou, daar kan hij twee dingen mee bedoelen, gemeente. In de eerste plaats heeft dat te maken met die geboorte van Isaac, de zoon van Abraham. Als het ware was Abraham, als man die nageslacht kan voortbrengen, eigenlijk al in zekere zin gestorven. En zijn vrouw ook. Ze leefden nog wel natuurlijk, maar ze waren niet meer in staat, menselijkerwijs gesproken, om kinderen voort te brengen. Maar God kan de doden levend maken, zegt Paulus. En Abraham heeft erop vertrouwd. Al moest hij er 25 jaar op wachten. Maar dat is waar geloof. Met dat woord dat je toegezegd is. Blijven hopen en blijven zien op hem die het beloofd heeft. Overigens kan Paulus er nog iets anders mee bedoelen ook. En dan denk ik even aan iets wat later in het leven van Isaac is gebeurd. De dag waarop die jongen toen bijna is geofferd. Boven op de berg Moria. Weet u nog wat de Hebreeënschrijver daar later van zegt als hij die geschiedenis aanhaalt? Dat Abraham die daar met dat mes in zijn hand stond om zijn zoon te doden, daar in het geloof heeft gestaan dat God bij machten was om hem zijn zoon uit de doden terug te geven. Want Isaac was de drager van de belofte. Die jongen kon en mocht eigenlijk niet sterven, want dan was de toekomst van de kerk verkeken. Maar Abraham heeft geloofd dat zelfs al zou het zo ver komen dat hij Isaac zou moeten doden, zou God machtig zijn om die jongen weer uit de dood te laten opstaan. Nou, u zegt, dominee, dat is een groot geloof wat Abraham heeft gehad. Allereerst al dat hij 25 jaar lang heeft volgehouden en we krijgen toch nog kinderen. Op hoop tegen hoop. En dat hij op die berg Moria geloofd heeft dat zelfs dwars door de dood heen Isaac toch nog gespaard zou kunnen blijven. Een groot geloof. Dat kan niemand zich aan meten hier in de kerk van morgen. Dat zou niemand aandurven om te zeggen, nou, ik heb net zo'n groot geloof als Abraham. En toch, gemeente, toch moeten we allemaal wel hetzelfde geloof hebben als die man heeft gehad. Dan gaat het even niet over de vraag in welke mate u dat geloof hebt, of dat net zo groot is, of de helft, of een kwart zo groot als Abraham. Daar gaat het helemaal niet over. Maar u zult in de grond van de zaak wel hetzelfde ware geloof moeten hebben als hij. En dat is een gedachte die opgesloten ligt in het begin van onze tekst. Kijkt u nog eens naar vers 23 en 24. En dan zegt Paulus dat geloof voor Abraham de reden is geweest dat God hem rechtvaardig verklaarde. Dat is niet alleen maar opgeschreven voor zijn bestwil, maar ook voor ons. En dat is een uitspraak die iets zegt in het algemeen van de betekenis van verhalen zoals van Abraham. Gemeente, waarom lezen wij het Oude Testament? Waarom preken wij hier in de Nieuw Testamentische gemeente over Abraham en over Jozef en over David? Is dat alleen maar om wat interessante informatie van vroeger te krijgen? Om te horen hoe het toen ging? Nee, dat is om te horen hoe het vandaag moet gaan. Spurgeon zegt, het ware geloof is in alle tijden en plaatsen, wat het karakter betreft, precies gelijk. Allerlei omstandigheden mogen wisselen. Allerlei culturen gaan op en onder, allerlei gebruiken en zeden, ook in de kerk, verdwijnen en komen. Maar het karakter van het ware geloof blijft altijd hetzelfde. Dan vergt het trouwens wel ook geestelijk onderscheidingsvermogen, gemeente, om uit te vinden waar het om gaat. Niet waar? Dan moeten we ook wel bidden om verlichte ogen des verstands. Dat we dan die kernzaak waar het om gaat vasthouden en dat we niet over bijzaken gaan praten. Ik moest denken aan wat er 100 jaar geleden in Nederland is gebeurd toen er een keer een kerkscheiding plaatsvond. Op grond van het feit dat de ene dominee vond dat er een ander ambtsgewaad gedragen moest worden dan de andere dominee. Toen zijn ze uit elkaar gegaan. Gemeente, dat is geen grond om een kerk te stichten. Maar als het op die kern aankomt, die rechtvaardiging van de goddeloze waar het hier over gaat, dan moeten we met Maarten Luther onze hakken in het zand zetten en zeggen, en hier sta ik en ik kan niet anders. Nou, zeg dat dan nog eens een keer, dominee, waar gaat dat dan over? Waar draaide het geloof van Abraham om en waar draaide het geloof van Paulus om en waar moet het bij ons om gaan? Nou, om geloof, geloofsvertrouwen in God, geloof in het offer van Christus, zalig worden uit genade en niet vanwege iets wat je zelf doet. Iets toegerekend krijgen wat niet van jou was, maar je krijgt dat van de Heere Jezus. Geloven dat God zo machtig is, dat hij zelfs in staat is om doden levend te maken. En dan kan ik ook nog zalig worden, want dan kan een geestelijk dood mens ook geestelijk levend gemaakt worden. Net zoals God zijn zoon heeft opgewekt. Nee, ik moet het nog sterker zeggen. Omdat God op Pasen zijn zoon heeft opgewekt. Daarom kunnen vandaag ook nog dode mensen levend worden. En dan zijn we precies, gemeente, waar we wezen moeten, want dan hebben we het dus over het nut van Pasen. Waarom heeft Pasen voor u en voor mij nut? Om te beginnen, vanwege de Vader. Want die heeft het een en het ander gedaan, zegt de apostel in onze tekst. Goede Vrijdag trouwens ook al. Dat staat ook in vers 25, dat woordje overgeleverd. Dat is toch het eerste wat de Vader heeft gedaan met zijn zoon. Overgegeven aan zijn vijanden. En het woord opgewekt vervolgens komt ook bij de Vader vandaan. Wie heeft de Heere Jezus opgewekt? De Vader. Zouden wij elkaar niet aansporen om juist bij de herdenking van het werk van de Heere Jezus, om dan juist tegen elkaar te zeggen, gemeente, vergeet God de Vader niet. Dan zou ik weer een vergelijking kunnen maken met Abraham. We hadden het net, kinderen, over de dag dat Abraham zijn zoon moest gaan offeren. En heb je dat wel eens horen vertellen op zondagschool? Dan zie je dat ze allemaal zo aan. Ze gaan eerst met die ezel en met die knechten gaan ze die kant op. En dan komen ze bij de voet van de berg. En dan nemen ze afscheid van de knechten. En dan legt Abraham het hout van het offer op de schouders van Isaac. En dan gaan ze allebei die berg op. En dan staat het zo heel beeldend uitgedrukt in Genesis 22. Zo gingen die beiden tezamen. Gemeente, neemt u dat nou eens even in gedachten. En als u over die geschiedenis hebt horen preken, wat heeft u altijd het meest getroffen als u die vader en die zoon die berg op ziet gaan? Is dat de argeloosheid van Isaac die zijn vragen stelt? Vader, hier is het hout, daar is het vuur, maar waar is het lam? Is het de bereidwilligheid van Isaac die hij blijkbaar gehad moet hebben, omdat je naderhand, als die op het offeraltaar wordt gelegd, geen kik geeft, maar zich overgeeft aan zijn vader? Of heeft u ook altijd bijzonder getroffen die houding van die Abraham? Die man die dat kind bij zich heeft, die jongen waar hij zo intens veel van houdt. En die de bereidheid vindt om die zoon vast te binden en die klaar staat om die zoon te doden. Maar als u dat van vader Abraham vindt, gemeente, mediteert u dan op deze dag, als u even de tijd hebt, mediteert u dan eens even over die vader en die zoon met een hoofdletter. Zo gingen zij beiden de kruisheuvel Golgotha op. En kijkt u dan niet alleen maar naar de zoon, maar kijkt u ook naar de vader. Die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Gemeente, vergeet dat ook niet. Maar Paulus zet in onze tekst nog nadrukkelijker dan onder Goede Vrijdag een streep onder paas. Is u dat ook opgevallen? Hij zet één keer een streep onder Goede Vrijdag, vers 25, welke overgeleverd is. Maar daarvoor en daarna hoor ik tot tweemaal toe paasevangelie. Opgewekt. En nou ga ik u iets zeggen wat u zegt, dat heb u al 20 keer gezegd de afgelopen weken. Maar dan zeggen we met Paulus, dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u hopelijk zeker. Dat is het meest heerlijke evangelie wat ik u kan verkondigen. Dat de Vader na het volbrachte werk van de Heere Jezus zijn Zoon heeft opgewekt. Want dat betekent dat volgens de Vader de schuld betaald is. De rechter die u en ik allemaal moeten ontmoeten is bevredigd, heeft plechtig en openlijk verklaard: wat mij betreft is de rekening der zonde vereffend. En gemeente, is u dat alles tot heilige verwondering geworden? Heeft het u alles doen huppelen van zielenvreugd? Heeft het de banden van uw zonde alles doen losspringen onder de prediking? Omdat u hoorde, de Vader zelf heeft dat in de opwekking van zijn Zoon verkondigd. Stel je nou eens voor dat er sprake is in je leven van een ernstige ziekte. En je moet naar het ziekenhuis toe om de uitslag te gaan horen. En vlak voordat je in de auto stapt, dan komt de buurvrouw nog even bij de auto staan en die zegt, nou, ik denk wel dat het mee zal vallen. Wat heb je eraan? Daar heb je helemaal niks aan. Je hebt pas rust als je daar in de spreekkamer van die dokter zit en die dokter zegt, mevrouw, hier heb je de uitslag. Het is allemaal goed wat we hebben gevonden. Daar heb je wat aan. Of als je een strafzaak hebt, gemeente, je moet naar de rechtbank in Dordrecht en je gaat naar de rechter toe om te horen wat het vonnis is. Je bent aangeklaagd. Wat je vrienden zeggen, en dat ze zeggen, nou, we hopen dat je er goed afkomt. En wat de familie zegt, die zegt, nou, wat ons betreft, heb je niks gedaan. Dat maakt allemaal niet uit, gemeente, wat die mensen zeggen. Maar wat die rechter zegt, daar gaat het om. Als die rechter zegt, ik vind dat je niet schuldig bent, dan ga je naar huis om feest te vieren, maar eerder niet. Gemeente, de rechter van zondaren. Degene met u, met wie u een keer te maken krijgt. En wie weet hoe snel dat is, gemeente. Allemaal staan we een keer voor die troon. Hij zegt dat hij een middel heeft gevonden tot verzoening van uw schuld. En dat is het offer van Christus. En wat is nou een waar geloof? Zal ik het dus heel eenvoudig zeggen, kinderen? Dat je tegen de Heere zegt, daar ben ik het mee eens. Meer is het niet, gemeente. Ja, je kan het op allerlei manieren kun je het verklaren. Maar dat is ook waar geloof. Waar de Vader zegt, ik heb een welbehagen in mijn Zoon. Zijn offer is voor eens en voor altijd genoeg. En dat die zondaar, die uitgewerkte en uitgezochte en uitgeweende zondaar zegt, Heere, nou moet ik het daarmee doen. Heeft u, gemeente, een waar geloof? Dat was het eerste. Dan gaan we naar het tweede punt, het nut van Pasen. En dan gaan we letten op de Heere Jezus. Wat staat er in de catechismus, gemeente, over het nut van de opstanding van de Heere Jezus? Dat ik in Christus voor God rechtvaardig ben en een erfgenaam ben van het eeuwige leven. Dat is ook weer zo'n kernbegrip uit het geloof waar wij het over hebben. In Christus. Waarom wordt een mens zalig? Waarom wordt een zondaar zalig? Waarom wordt iemand die het niet verdiend had toch zalig? Als die inbegrepen is in iemand anders. Als hij zich is gaan verstoppen in Christus, van wie de Vader heeft gezegd, hem vind ik wel goed. In hem heb ik wel lust. Als ik mij dan berg in Christus, gemeente, dan wordt mij toegerekend wat van hem was. Maar dan andersom ook natuurlijk. Als mij wordt toegerekend wat van hem was, wordt hem toegerekend wat van mij was. En dan gaan we toch nog even weer terug naar Goede Vrijdag. Nog even terug naar vorige week, jongens en meisjes. 8, 9, 10 dagen geleden, we zagen de Heere Jezus de kruisheuvel opgaan. En wat droeg hij allemaal? Hij droeg een doornenkroon, dominee, op zijn hoofd. Dat is het er zelf opgezet, die soldaat. Hij droeg de kruisbalk. Later heeft Simon van Cyrene hem moeten dragen. Maar hij moest die kruisbalk op zijn bebloede schouders nemen, waar hij straks aan vastgenageld zou worden. Ja, maar kijk nog eens even beter naar de Heere Jezus. Wat draagt hij allemaal? Die zonde van 30 jaar geleden van u. Niemand meer in Sliedrecht die het weet, maar God weet het nog. Of die leugen van vorige week. Niemand die heeft gemerkt dat het een leugen was, maar God heeft het gehoord. Die onreine fantasie van gistermiddag. Niemand die er erg in had, maar God zag het. Die onreine droom van vannacht. Niemand die het kan weten, want je was alleen. Maar God zag het. En God wil dat er voor al die zonden betaald gaat worden. En misschien dat iemand zegt, dominee, maar nou brengen u het wel heel erg dichtbij. Maar zo dichtbij moet het komen, gemeente. Want als wij het vandaag hebben over de toerekening van het heil, en dat je de Heere Jezus als je eigen zaligmaker mag kennen, en dat je hem gaat mijnen door het geloof, mijn Heere, dan zul je ook wat anders moeten gaan mijnen. Toe-eigening van het heil begint met de toe-eigening van de schuld, gemeente. Voordat je je zonde overgeladen ziet worden op hem zul je eerst moeten erkennen wat dat voor last is die je hem op gaat laden. Gemeente, hebben we dat ook geleerd? Want anders verstaan we heel de boodschap van Pasen. Dan ga je naar huis en zeg je, nou ja, die man heeft een interessante toespraak over Pasen gehouden. Maar ja, voor de rest verandert dat helemaal niks aan mijn leven. Want ik heb niks gehoord waar ik wat mee kan. Dat zeggen mensen wel eens, dominee, ik kan niks met de preek. Ja, maar als je geen schuld hebt, kun je ook niks met de genade, gemeente. Als je geen zondaar bent, kun je ook niks met een schuldovernemende borg. Maar kijk, als ik vanuit de ontdekking aan mijn zonde dan opnieuw naar Pasen ga kijken, gemeente, dan gaan de klokken luiden. Want die overgeleverde Christus is inmiddels een opgewekte Christus. En waarom is die opgewekt? Lees de tekst nu helemaal uit. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Wat betekent dat nou? Dat betekent minstens twee dingen. In de eerste plaats, nu de Heere Jezus is opgewekt, nu kan overal de rechtvaardigmaking van zondaren openlijk worden verkondigd. Want kijk eens, wat was er voor Pasen aan verkondiging van de vrijspraak geweest? Nou ja, de Heere Jezus had geroepen, het is volbracht. Dat hadden ze ook allemaal gehoord. En het voorhangsel in de tempel was gescheurd. Dat hadden ze in de tempel allemaal gezien, de priesters die daar liepen. Maar ja, als er voor de rest niks verandert, als Jezus in het graf gaat en die steen gaat dicht en dat blijft zo, dan kunnen ze achteraf zeggen, ja, hij heeft wel een keer gezegd, het is volbracht. Maar ja, wie zal nou bewijzen dat het waar is? En ze kunnen dat voorhangsel weer dichtgenaaid hebben. Ik denk dat ze dat ook gedaan hebben, die priesters, want die tempel heeft nog 30 jaar gefunctioneerd. Dat hebben ze weer hersteld, dat hebben ze aan elkaar genaaid. En toen zijn ze weer verder gegaan met offeren. Als er niks meer gebeurt, gemeente, dan kun je het offer en de waarde van de Heere Jezus gerust voorbij lopen. Maar nu staat een levende Christus voor ons in de prediking van het evangelie. Nu zijn de beloften in werking getreden. Die oude belofte, dat als hij zijn werk gedaan zou hebben, dat hij loon zou ontvangen en dat hij de dagen zou verlengen en dat hij de verheerlijkte koning zou zijn. Gemeente, nu mag in alle toonaarden gepredikt worden. Er is een afdoende offer voor de zonden gebracht. Tracht hem niet meer aan te vullen met uw eigen werken. Zoek niet verder, gemeente, naar een andere zaligmaker. U hoeft helemaal niet verder te zoeken. Wat u nodig hebt, vindt u bij Christus. Dat is het eerste. Maar nou het tweede nut van die opwekking voor onze rechtvaardigmaking. Nu de Heere Jezus is opgewekt uit de doden, nu kan er uitdeling worden gehouden. En dan ga ik een ouderwetse uitdrukking gebruiken. Ze zeiden vroeger wel eens, hij is niet alleen maar een zaligmaker van verdiensten, maar de Heere Jezus is ook een zaligmaker van toepassing. Begrijpt u dat? Stel je voor dat nou alleen maar Goede Vrijdag was geweest en dat er geen opstanding op gevolgd was. Weet u wat we dan aan de Heere Jezus hadden gehad, met eerbied gesproken? Net zoveel als aan de dood van welke historische figuur dan ook in de geschiedenis. U heeft ook wel geschiedenis op school gehad. Er zijn allerlei mensen gestorven, ook beroemde mensen. Er zijn ook mensen geweest die hebben zich gegeven voor een goed doel. Voor een of andere goede zaak, een soort martelaar, een vrijheidsstrijder. De mensen waar we aanstaande week over hopen te denken bij de dodenherdenking. En we eren hen in de nagedachtenis en we zijn dankbaar. Maar vandaag, gemeente, is er maar één aan wiens sterven die echt iets hebt. En dat is voor eeuwig en altijd en dat is aan Jezus Christus. Want we kunnen van hem zeggen wat de dichter van Psalm 84 heeft gezegd. Dat hij leeft en dat hij aan mijn ziel het leven wil geven. Maar nou is het weer van het grootste belang, gemeente. We vroegen elkaar dat al eerder in deze dienst. Hebben we nu dat ware geloof dat zich aan deze Heere Jezus vastklemt en dat het van hem verwacht en dat leert mijnen, dat gaat zeggen onze Heere, mijn Heere. Hoe gaat dat dan? Gemeente, dan gaan we naar derde. Hoe gaat dat dan? Hoe wordt Jezus mijn Jezus? Hoe wordt die rechtvaardigheid die er is? Want ik geloof wel dat die er is. Maar hoe wordt het mijn rechtvaardigheid? Het meest korte antwoord daarop is het antwoord van zondag 25. Door de Heilige Geest. Maar u wilt waarschijnlijk een wat langer antwoord, gemeente. En om dat antwoord te geven gaan we terug naar dat voorbeeld van Romeinen 4. Abraham. Want dat is wat de Heilige Geest ons vanmorgen wil meegeven. De Geest werkt met het woord. En de Geest wil vanmorgen dat de gemeente van Sliedrecht heel goed op zich laat inwerken. Dat stukje uit Gods woord wat we net gelezen hebben. Romeinen 4. En de Heilige Geest heeft, als ik het zo mag zeggen, gemeente, één speciaal punt wat hij bij ons erin wil stampen. Wat als een mokerslag, ik heb het niet geteld, maar keer op keer in Romeinen 4 naar voren kwam, als het ging over het geloof van Abraham, dat geloof hem is toegerekend tot gerechtigheid. Abraham heeft het niet van zijn werken moeten hebben, maar dat hij op God vertrouwde, dat zag God aan voor gerechtigheid, toen hij zich aan God overgaf. En het van zijn belofte alleen verwachtte, zei de Heere, Abraham, dat zie ik aan voor rechtvaardigheid. Om die reden ben jij rechtvaardig. Nou, de Heilige Geest, gemeente, zegt ons vanmorgen dat u dat ook moet leren. Is er geen andere oplossing, dominee? Heb u niet iets moeilijkers? Heb u niet iets wat meer energie, wat meer tranen en zweet kost, wat meer van mijn kant aan inbreng vergt? Nee, gemeente, meer heb ik niet voor u. Vertrouwen op Gods beloften in Christus. Daar moest Abraham het van hebben. En daar moet u het ook van hebben. En als het u te min is, dan ligt dat niet aan het evangelie, maar dan ligt dat aan uzelf, gemeente. Dat is het enige wat ons te doen staat. Net als Abraham, geloven en in die weg gerechtvaardigd worden. Ja, maar mijn zonden dan? Zonden had Abraham ook, gemeente. Voor ontvangen genade en daarna. In Ur der Galdeën boog hij zich neer voor de maangod. En na ontvangen genade is hij regelmatig op een leugen te betrappen. Maar hij bleef vertrouwen en God rekende het hem tot gerechtigheid. Ja, maar mijn goede werken dan? Ik had net een zak vol opgespaard, dominee. Ik had heel veel bij elkaar geschrapen van ik dacht, ik ben beter dan een ander. En ik ben misschien wel dichter bij de hemel dan een ander. Moet ik dat allemaal loslaten? Het telde bij Abraham niet mee, gemeente. En het telt bij u ook niet mee. Ja, maar zegt een ander, mijn onmogelijkheden dan. U weet toch wel wat er allemaal aan bezwaren is in te brengen als er gezegd wordt, het gaat alleen maar om dat geloofsvertrouwen. Er zijn zoveel dingen die dat in de weg staan. Er zijn zoveel dingen die het mij onmogelijk maken om te vertrouwen op het woord alleen. Ja, maar Abraham dan, gemeente. Heeft u 25 jaar moeten wachten op de geboorte van Isaac? Over onmogelijkheden gesproken. Heeft u met een mes in uw hand gestaan om de eerstgeborene, om het kind van de belofte te gaan doden, terwijl u wist dat aan dat kind is het lot van heel de kerk verbonden? Over onmogelijkheden gesproken. Maar Abraham zag van alles af en klemde zich vast aan het woord en hij is er niet bedrogen mee uitgekomen. Maar de aanvechtingen dan? Al is het zo dat je je in beginsel vastklemt aan dat offer van Christus en probeert om van alles af te zien en alleen maar op Jezus te zien en op Hem te vertrouwen, er komt zoveel tegenin. De duivel gaat je bezoeken en die laat je al je zonden zien. De wet wordt afgelezen en je herinnert je zoveel kwaad wat je bedreven hebt. En er komen stemmen van binnen die zeggen, ja, maar dacht je dat het voor jou kon? En dacht je dat het zomaar ging? Die aanvechtingen. Gemeente, wat zou Abraham de nacht voordat hij naar Moria afreisde allemaal door zijn hart en door zijn hoofd hebben voelen gaan? Zou die man rustig zijn gaan slapen? Zou die gewoon om 11:00 het licht uitgedaan hebben en gedacht hebben, morgen om 6:30, dan laden we de ezel op en dan gaan we naar de berg? Zou die man ook aanvechting hebben gehad? Maar hij heeft ze na de worsteling des geloofs bij de Here neergelegd. En is vertrouwend op het woord alleen naar de berg gegaan. Maar wat moet ik me dan aan vastklampen, zegt u? Er is niets in mijn eigen leven wat mij rust geeft. Niets in mijn hart wat me houvast geeft. Wat me een gevoel van zekerheid geeft. Gemeente, nogmaals, dat had Abraham ook niet. Al vanaf het moment dat hij uit Ur der Chaldeeën vertrok. Waar heeft die man toen allemaal rust en zekerheid in kunnen vinden? Nergens in. Niet in het gelach van de buren. Niet in de vragen van zijn familie. En de vragen van zijn eigenaar. Hij wist niet eens waar hij heen ging. Het land dat God hem wijzen zou. Meer had hij niet. Maar dat woord, zegt Abraham naderhand tegen ons. Dat woord, dat gaf voor mij toch de doorslag. Omdat ik van meet af aan het vertrouwen kreeg. Dat ik te maken had met een God die het onmogelijke kan werken. Vers 17. Die de doden zelfs levend kan maken. En toen ik zicht kreeg op hem. En op zijn betrouwbaarheid. Toen kon mij niets meer deren. Geloven na Pasen. Gemeente, u zegt misschien, het klinkt allemaal zo kinderlijk eenvoudig. Gemeente, als de Heilige Geest je ogen, je oren en je harten vanmorgen opent voor de eenvoud van de schriften, dan is het kinderlijk eenvoudig. Gebeurt dat niet, dan moet u niet zeggen, het is zo moeilijk om te geloven. Dat zeggen mensen ook wel eens, maar dat is het helemaal niet, gemeente. Het is van 2-in-1. Of het is makkelijk, of het is onmogelijk. Het is niet moeilijk. Dat betekent dat u er zelf nog wat aan zou kunnen doen. Nee, het is van ons uit onmogelijk. Omdat ik niet wil buigen voor een eenvoudig woord. Omdat ik te hooghartig ben om mij uit genade te laten zaligen. En omdat ik te wantrouwig ben om mij op het woord van God alleen te verlaten. Daar zit het hem. En dat moet de geest mij gaan ontdekken. Maar als die geest ook vanmorgen in mijn hart gewerkt heeft. Me iets liet zien van dat kinderlijk eenvoudige. Van het geloof van alle tijden, gemeente. Dan wordt zalig worden het makkelijkste wat er is. Dan is er een geest die overtuigt. En die overbuigt. Die inwint. En die vertrouwen wekt. In de Vader die zijn Zoon gaf. In de Zoon die de weg gewillig ging. En gemeente, zo wordt de kerk zalig. Welgelukzalig. Dankzij God alleen. En als God alleen de reden is voor de zaligheid, dan krijgt hij ook alleen de eer. Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Amen.